De Bright Podcast brengt je elke week de nieuwste gadgets.
Het is gewoon de allerbeste Apple Watch die er is.
Technieuws.
Instagram heeft eerst een functie van de concurrentie afgekeken.
Commentaar.
Ik denk van, het was gewoon Volkswagen onwaardig, die oplossing.
En de beste tech tips.
Mijn favoriete boek was Helgoland van Carlo Ravelli.
Luister de Bright Podcast elke woensdag in je podcast app.
Wat een geweld.
Het is zo lekker om naar te luisteren.
Je luistert naar Poki, een podcast over kunstmatige intelligentie, waar Wietse Hagen en Alexander Klupping jou en mij meenemen in de wondere wereld van AI. Ik ben Milou Brandt en er is een nieuwe gadget, jongens. Ja, de Humane AI Pin. Dat is een soort broche die je op je shirt draagt en die je bij alles in je dagelijks leven helpt. Althans, dat is de belofte, want in de praktijk laat het ding nog een en ander te wensen over. Nou, Alexander heeft hem besteld. Gaat hij die bestelling afzeggen? Dat hoor je straks. En er zijn meer wearables. Zo is er die van Limitless, die alles opneemt wat je zegt. Ook dat van je gesprekspartner, als diegene tenminste consent geeft. Moeten we in de toekomst allemaal uit gaan kijken met wat we zeggen, omdat alles wat we hebben gezegd tegen ons gebruikt kan worden? Dat en nog veel meer in deze aflevering van Poki. Veel plezier met luisteren. Alexander, ik kreeg, als ik een mail van jou krijg, dan staat daaronder verzonden vanaf mijn Nokia 3310. Is dat een grap?
Ja, het is een lifehack om ervoor te zorgen dat mensen geen lange reacties verwachten.
Oh.
Oké. Okay.
Ik weet niet hoe
het zich heb getypt.
Ja, precies. Ik weet niet of dit nog echt werkt.
Oh, dat je voor een letter die toets 3 keer moet.
Ja, ja, ja. Dus dat ik wegkom met gewoon zonder aanhef mailtjes sturen. Dat is mijn truc.
Ik dacht dat je niet eens op een Nokia, dat je daar niet eens op het internet mee kan.
Ik denk eerlijk gezegd ook dat het eigenlijk niet kan.
Ik vind het dan een hele leuke grap.
Als WAP geen internet is, dan kan je er niet op.
Ja.
Zeg, jongens, we moeten het weer over muziek hebben, geloof ik. Na onze repercussies al. Jullie hebben het vorige week alweer over Suno gehad. Daarvoor hebben we het uitgebreid over Suno gehad. Maar er is iets anders en het is misschien wel beter.
Nou, het is niet misschien beter. Wat mij betreft is het soort van over de Uncanny Valley heen.
Jij bent enthousiast.
Nou, weet ik niet per se of ik enthousiast ben. Ik ben onder de indruk. Bij AI ben ik altijd onder de indruk. En het enthousiasme weet ik niet zo goed.
Maar, oké. Ja.
Nee, het is wat je bij veel van dit soort dingen hebt. Wat je ook bij Sora zag, het video maken met AI, is dat je op een gegeven moment voorbij een punt gaat en dat je dan heel de tijd gaat twijfelen van, is het nou gemaakt, synthetisch, of is het iets wat daadwerkelijk gemaakt is door een mens of iets wat leeft, zeg maar.
Ja.
En er zitten voorbeelden bij Udio, wat eigenlijk audio is zonder A.
Zo heet het dus.
Zo heet het.
Deze nieuwe service heet Udio.
En dat is eigenlijk Studio zonder SD, zo onthoud ik het.
Ja, dat is handig.
Dat is veel beter nog dan wat ik net zei. En het is van een team vanuit DeepMind, dat is eigenlijk Google. Of in ieder geval Google heeft DeepMind overgenomen. En toen zijn er weer een aantal mensen weggegaan en die hebben Udio gestart. En het blijkt dat ten tijde dat Suno ook al gemaakt werd, want dit soort dingen komen niet in een weekje of zo online. Wel online, maar hier zitten maanden, jaren aan onderzoek. En dan heb je mensen die maken een paar papers en die komen dan achter dat je zoiets kunt maken. En uiteindelijk denken ze, dit kunnen we wel commercialiseren. We gaan weg bij het bedrijf waar we werken en we starten een nieuw bedrijf. En vaak investeert dan de oud-werkgever ook een beetje, want zo werkt dat. En dan wordt dat gelanceerd. En in dit geval was Suno Udio een beetje voor. Maar nu Udio gelanceerd is, is het wat mij betreft net even de paar meter over de lijn, waardoor er ineens nummertjes bij zitten die hier uitkomen. Misschien ligt het ook een beetje aan mijn oor. Hè, omdat ik gewoon niet zo muzikaal ben, maar dit is wat mij betreft over de lijn heen en kan in Spotify in een playlist. En dan zullen heel veel mensen niet merken dat 3 nummertjes die ze net hebben gehoord helemaal geen mens bij betrokken was.
We hebben een voorbeeld.
Ja, we zaten net een beetje te kijken naar die toplijstjes van wat veel geluisterd is. Er is dus 1 liedje waarbij de songtekst Lorem Ipsum is. Weet je wel die tekst die alle letters van het alfabet heeft?
Als je een PowerPoint aan het maken bent, dat er een tekst...
Ja, die tekst, die soort van nep-Latijnse tekst, die hebben ze op muziek gezet. Dat klinkt zo.
Labore et dolore, morta alia.
Het is niet mijn stijl. Ik weet niet of jullie dit...
Nou, het zou een Italiaanse opera niet misstaan. Om dit
ik zat echt helemaal in een soort Lord of the Rings.
Ja, jij bent hiervan, hè?
Ja, ik zat helemaal in IJsland met allemaal van die kleuren in de lucht. Weet dat? Aurora Borealis.
Die zang. It's insane. Want dit is alweer zoveel beter dan Suno. Want Suno hoorde je echt nog wel alsof het zwaar geautotuned was. Alsof die stem toch robotisch en weer ging.
Yeah.
En hier denk ik, als ik dit zou horen zonder de context van AI, zou ik dit aannemen dat dit klopt.
Maar moet je ook even voorstellen wat dit doet met de mensen zoals Madonna die vals zingen? Als ze ook gewoon dit over haar stem gaan gooien, dan merk je dat ook niet meer. Zo'n
als het een blend wordt van iets inderdaad wat menselijk is. En dit kan je er dan weer bij doen als een soort autotune 10.0. Dan is dat echt niet normaal, nee. Maar ik denk dat waar ik nog steeds wel nieuwsgierig ben, ik heb een beetje rondgeklikt op Udio, kon dat nog niet echt vinden, is nieuwe muziekgenres. Want ik bedoel, wij zijn al een tijd muziek aan het maken als mens. Ik weet niet hoe lang, maar lang. En daarin ga je dan allemaal genres ontdekken en opnieuw maken en samenvoegen. Yeah. En dan ontstaat een hele muziekgeschiedenis.
Yeah.
Is er nog ruimte, zeg maar? Hadden wij alles al ontdekt wat er binnen zo'n boeket aan muziek, zeg ik maar even, kan? Of zijn er nog meer kleuren die we helemaal niet kennen?
Nee, er komt natuurlijk nog veel meer bij. Ik bedoel, we hebben toch ook in de laatste jaren dubstep en zo.
Maar komen er dan nu een aantal genres bij? Dat is ook een beetje de vraag van, blijven die algoritmen de komende tijd een kopieermachine? Hè? Blijft het een coverband? Of gaat het nou lukken om dat te overstijgen en echt een hele nieuwe muziekstijl neer te zetten die wij ook nog eens als mens kunnen waarderen, waar geen mens aan te pas komt?
Ja, ik zat dezelfde soort stuk te lezen over tekst. Namelijk, wanneer kunnen we van AI teksten gaan krijgen dat er originele ideeën opgeschreven worden in plaats van dat het alleen maar samenvattingen zijn. Want nu is Claude echt best wel oké in teksten samenvatten. Ik ben hier veel mee aan het stoeien. En wat echt helpt is tekst van jezelf invoeren als basis. Ja. Dat hij dan dat kan nadoen. En dan kun je dus nieuwe tekst invoeren of waar die over moet schrijven. En dan kan hij mijn schrijfstijl echt heel aardig nadoen. Dus dat is het synthetiseren van bestaande ideeën. Dus het samenvatten van ideeën, dat kan hij echt goed. Maar nieuwe dingen verzinnen, dat zie ik hem nog niet doen. Maar misschien is het met muziek wel dichterbij. Dat hij zelf stijlen kan gaan. Dat hij zo heftig mengt dat wij dus gaan percipiëren als nieuw.
Ja,
want
ja,
wat is een nieuwe muziekstijl? Hè? Dubstep zal ook alweer een vorm zijn van twee oude stijlen die gemengd worden.
Ja.
Dus ja, wat is nieuw? Wat is nieuw? We gaan misschien dat het creatiever is dan wij mensen zijn. Misschien gaat men muziek eerder merken dan met tekst.
Ja.
Wat me wel echt opvalt aan deze hele Udio dingen en ook met Suno, is wij zijn al een soort van freaked out over dat AI muziek kan genereren. En het heeft ook wel wat aandacht gehad. Maar het viel dus in het niet bij hoe er deze week gepraat werd over dat de stem van de Aldi vervangen gaat worden door AI.
Oh, yeah. Yeah.
Ik heb zo verbaasd over hoeveel aandacht daarvoor was.
Nee, ik kreeg heel veel appjes ineens van allemaal mensen uit mijn omgeving. Dit is toch waar jij het steeds over hebt?
Maar hoezo is dit dan het ding wat het triggert? Dat Diederik Ebbingen wordt vervangen door een AI-stem. Ik dacht echt weer, ik ben out of touch met de mensen. De mensen in het land. Want hier komt het blijkbaar pas echt aan nu het gaat over AI.
En omdat wij het de vorige keer hebben gehad over AI als palmolie of zo. Hè? Van dat het soort vies is dat nu in je product zit of vies is als je daar iets mee doet als bedrijf.
Ja.
Dat ik hier dus ook zo'n sfeertje voelde van boe of zo. Van dit mag
zeker,
niet of zo.
Ja.
En terwijl. En ook het stukje erbij, wat hij wel slim zei, is van het theater. Kom naar het theater, want het theater is fysiek en het theater
die
is veilig.
Diederik Ebbingen bedoel je, de huidige stem van
En dat vond ik, daar ben ik het helemaal mee eens. Hè. Er is best wel een groot deel nog wel veilig. En
nog wel, ja.
Een premium op het fysieke, zeg maar. Maar ik vond het ook bijzonder dat ik dacht, oh, is dit het dan? Dat is dus moeilijk te voorspellen.
Nee, maar dit is toch dit is waar mensen de verandering aan aflezen. Mensen houden niet van verandering. En nu wordt het opeens werkelijk. En dan kunnen ze er wat van vinden.
Ja, maar voor mij is het muziek genereren is zoveel grootsere revolutie. Zoveel betekenisvoller dan dit ding.
Maar er wordt niemand vervangen vooralsnog.
Misschien dus dat er iets in de mediadynamiek is dat het heel concreet moet zijn. Dus wat zou het, zeg maar, kan AI, zeg maar, wat is nu een populaire Nederlandse artiest?
Nou, of geen. Marco Borsato kunnen we best vervangen voor AI, lijkt me.
Ja, oké, okay, juicy. Ja, ja, maar dus stel je pakt gewoon een concrete artiest en zegt dan, nou, we hebben een AI dit laten maken en het is niet van echt te onderscheiden. Het is een nieuw nummer, helemaal in de stijl van zanger of zangeres X. Ja. En hier is het. Misschien dat het dan in de media, en dat die zanger dan ook daar al in de media op reageert, vol ongenoegen. Ja. Dat zou ik met Diederik Ebbingen natuurlijk gedaan. Dat is en een persoon die iedereen kent. En die heeft een soort van reflectie op een onderwerp wat veel in het nieuws is. En dan nu eindelijk wordt het concreet. Namelijk, hij wordt ontslagen in ruil voor AI-stemmen. Ja, misschien dat is dan de mix die maakt dat het opeens publieke tractie krijgt. En, terwijl ik hiernaar zit te kijken en denk, we weten toch inmiddels al jaren dat je, of nou oké, niet jaren, maar een jaar dat je goed stemmen kan klonen. Terwijl muziek maken from scratch, dat is zoveel interessanter. Maar goed, zo werkt het dus niet in de publieke opinie.
Ja, en ik vind dus, omdat ik heb ook wat Nederlandse muziek laten maken met Udio. En dat klinkt beter dan Eleven Labs. Als in dat Nederlands wat eruit komt. Eleven Labs klinkt nog steeds een beetje als een Amerikaan die Nederlands spreekt. Dat is ook logisch, want dat zijn eigenlijk Amerikaanse stemmen getraind. En daarna pas Nederlands gaan spreken. Maar ik weet niet waar ze op getraind hebben bij Udio. Zeg maar alle muziek ooit of zo. Ik weet niet wat ze open hebben getrokken. Daar komen we nog wel achter, denk ik. Maar daar komt heel goed Nederlands uit. Ook een beetje Gronings vaak, maar dat is prima. Mm-hmm. Maar dus,
juist wel leuk.
Ja, en ik wou nog even zeggen, even als opmerking ernaast.
Dat is het laatste dan ook.
Dat is echt het laatste. Ik heb dus al twee mensen gehad die hebben gevraagd of jij wel echt bent, Milou.
Hoezo?
Huh? Nou, het zou natuurlijk, nee, maar ik bedoel, het zou natuurlijk niet, het zou de ultieme grap zijn van Alexander en mij om stiekem
co-host, een AI co-host.
Maar ik wil gewoon even nu zeggen dat je er gewoon bestaat. En ik kijk je nu aan als mens.
Ja, de geruchten zijn niet waar.
Ja, maar
Milou is echt.
Wij zitten al lang het grapje te maken.
Ik ben een beetje stil van.
Ja, oh, sorry.
Nee, zo perfect klink ik volgens mij niet. Maar
ja, je kan het zien als een compliment.
Ja, de alwetende Milou.
Ja, ja, en ook de bazige Milou, want we gaan niet een muziekpodcast worden. Dus we gaan nu echt door, want we hebben nog heel veel te bespreken.
Heel goed.
Waaronder de Humane AI pin. Wat dat is, daar gaan we het straks over hebben. Maar eerst nog even iets korter nieuws. Google Cloud Next 2024, dat vond afgelopen weekend plaats. Vraag ik je af, wat is dat? Nou, dat is het grote feest van Google, waar ze allemaal nieuwe oplossingen, AI-oplossingen hebben gepresenteerd die je kan toepassen op je werk bijvoorbeeld. In de Google Workspace, een beetje net als de Copilot van Microsoft. En het grote buzzwoord daar natuurlijk was ook Gemini Pro 1.5. Want ja, dat is eigenlijk de motor achter alle oplossingen die wij kunnen verwachten van Google.
Nou ja, ze zijn natuurlijk ook een beetje aan het kijken van hoe differentieer je jezelf dan. Hè? Want als je gewoon zegt, het is ChatGPT van Google. Op zich prima product om zo aan te bieden. Maar dan moet je natuurlijk ook een beetje bij vertellen van, en bij ons kan je er veel grotere vragen aan stellen of langere gesprekken mee voeren eigenlijk. Hè? Dat is een beetje hetzelfde.
Ja.
En Google die gaat het overal instoppen nu. Die plakt het overal. Ja. Cynisch zou je kunnen zeggen, ze sprinkelen het nu overal op. Maar ik denk dat er wel plekken zijn binnen zo'n heel ecosysteem waar dat zin heeft.
En een van die toepassingen, die vond ik wel vet. Want dan denk ik meteen, dat kan ik ook gaan gebruiken. Als je bijvoorbeeld een YouTube video wil uploaden van heel lang. En dan kun je dat door die machine gooien. En dan zegt hij, nou, dit zijn de main takeaways. Dit zijn een paar interessante titels. Deze tag zou je kunnen gebruiken. Dat maakt echt een heel saai, vervelend werk. Van dat allemaal zelf opschrijven en mooi presenteren. Ja, dat maakt dat wel echt veel makkelijker.
Ja, en daar in dat opzicht heeft Google gewoon nog steeds een potentieel. Ik zeg het maar even, omdat het gewoon nog niet lijkt te gebeuren de hele tijd. Ze hebben eigenlijk alle ingangen, ze hebben alle plekken, ze hebben alle data om gigantische stappen te gaan nemen als ze dat integreren. Maar ik denk dat Google is ook wel een beetje de nieuwe IBM. Als in, het duurt gewoon heel lang blijkbaar binnen die olietanker dat ze inmiddels zijn geworden, om het door te krijgen. Dus ja, ze hebben dus zoveel potentieel dat het zelfs nog goed kan komen nu, als ze 3 jaar te laat zijn.
Maar waaruit concludeer je dat ze nog niet, dat ze nog achterlopen?
Nou, omdat los van het feit dat zij eigenlijk deze technologie grotendeels uit hebben gevonden intern, maar het niet naar buiten durven te brengen. Ook een stukje rond legal durven het gewoon niet aan. Hè, want het geeft gewoon een smet op het bedrijf. Maar als het misgaat, als het gekke dingen gaat zeggen. Maar het is ook gewoon, om het integreren in al je producten op een stabiele manier. Dat doe je ook niet even in een week. En binnen een bedrijf als Google, met alle losse afdelingen en veranderend management, want dat gebeurt binnen grote bedrijven, is het blijkbaar heel moeilijk om zo'n toepassing te doen. Maar om antwoord te geven op je vraag, alleen al met YouTube hebben ze de grootste videodatabase ter wereld. Dat geeft hun enorme potentie om daar AI aan toe te voegen. Maar dat voel ik nog niet als eindgebruiker binnen YouTube nu. Het YouTube zoeken is nog steeds crap. Terwijl het al hartstikke goed zou kunnen zijn.
Ja.
Maar goed, het kan dus nog steeds. Ze hebben dus zoveel potentie in huis dat het nog steeds niet stuk gaat als ze 3 jaar te laat zijn.
Ja, omdat ze de mensen hebben, omdat ze de data hebben. Dus YouTube hebben zij als enige. Oh, de rest heeft het een beetje gejat. Maar in principe hebben zij als enige daar meer toegang toe. Dat het gewoon van hun is natuurlijk. En ze hebben een operating systeem, namelijk Android, waarmee ze diep kunnen integreren. En daarnaast vergeet ik nog eventjes voor het gemak alle workspace dingen die mensen gebruiken. Ja. Dus dat zijn heel veel mogelijke
ingangen. Chromebooks
op scholen, ja, ook nog.
Dus het is eigenlijk een soort topje van de ijsberg, net als de Titanic. Je ziet alleen het bovenste stukje, maar daaronder, er zit eigenlijk nog heel veel. Zou zomaar kunnen dat binnen afzienbare tijd aan de oppervlakte.
Nou, daarom gaat makkelijk onze fantasie, denk ik, aan. Een soort van, ze kunnen dit nog doen, ze kunnen dit nog doen, ze kunnen dit nog doen. Moet je voorstellen, alleen al binnen YouTube zijn er allerlei dingen die je kan bedenken aan tikveel. We gaan het straks over die Humane AI pin hebben. In YouTube kun je nu niet vragen, wat zeggen reviewers over dat ding? Terwijl YouTube staat vol met reviews. Die komen allemaal tegelijkertijd uit omdat zo'n embargo op hetzelfde moment verloopt. Ik kan niet simpel nu vragen, wat zeggen reviewers daarover? En dat ik dan 6 bullets krijg. Of even wat fragmentjes erbij, weet je wel, relevant.
Ja, of maak een nieuwe video voor en vat alles samen.
Compilatievideo.
Ja, als je playlist maken.
Ja.
Andere taal.
Dus alleen al YouTube zijn zoveel dingen om te... En dit is ook nog heel, heel oppervlakkig wat we nu bedenken. Ja. Er zijn nog veel creatievere dingen. Ja. Nou, dit dan, keer al die plekken waar YouTube en data en wat ze dan noemen touchpoints met gebruikers heeft, waar gebruikers iets doen met Google-producten. Ja, dan vinden wij het best wel saai dat het enige wat er nu is een Gemini-app die niet in je Gmail kan en die gewoon nog geen reet kan.
Ja.
Kan je nog geen timer instellen in die Gemini-app op Android?
Ik zit hier eigenlijk tegen gefrustreerde jongens. Jij zit ook weer met je armen over elkaar heen.
Hij vindt het heel dat het lang duurt. Maar ja, ondertussen is het natuurlijk gewoon heel flauw dat we zo haast maken of dat we zo ongeduldig zijn. Want dit is allemaal al soort van zo recent dat dit is. Maar dat vergeet je gewoon de hele tijd.
En het uitrollen op zo'n niveau is natuurlijk gewoon, dat merk je als ik gebruik gewoon ChatGPT dagelijks. En er zijn gewoon momenten bij dat het weer voor geen meter gaat, dat ik weer 10 keer op refresh moet drukken omdat de boel weer vastloopt. Ik bedoel, dat schalen bij hun, dat gaat ook amper. Terwijl ik ben dan een betalende gebruiker en dan zou je nog een soort van prioriteit moeten krijgen. En zelfs dan, midden in een gesprek, is die ineens vergeten waar het over gaat, zeg maar. Dus ik wil maar aangeven, er zit wel een enorm hardware component ook en een energie component dus.
Daarmee, ja, ook dat nog.
Aan. Dus voor Google om het even aan te zetten is wel even wat anders.
Ja.
Ja, oké. Gaan jullie er volgend jaar naartoe, jongens? Google Cloud Next 2025? Ik vind het wel iets voor jullie.
Nee, ik denk het niet.
Oké, nou.
Nee, maar wel de 9 minuten samenvatting die voor me gemaakt is.
Ja, en vooralsnog is alles wat Google uitbrengt gewoon best wel saai. Nee. Dus nee, ik ga niet naar Google Cloud Next 2025.
Oké, we gaan ze ook pas weer, bespreken als ze echt iets vets hebben. Goed, we gaan door.
Ja.
Wietse, jij hebt een aantal links gedumpt in ons document waarin wij werken.
Notion. Ja. Dus even een inkijkje in hoe dit gaat hier.
We hebben net een titel. Niet alleen maar de HTTP-URL, zeg maar.
Ja.
Wat?
Nee, maar ik bedoel, ik had
Wietse
ook alleen...
probeert iets uit te leggen. Maakt het
ik had letterlijk alleen die link kunnen droppen dat je echt moest klikken. Ik heb nog wel tekst erbij gezet wat de titel is van wat de link is.
Mm-hmm.
Ik had gewoon nog rauwer gekregen.
Ja,
hij zegt, Milou, wees blij. Ik had ook alleen maar URL's kunnen pimperen.
Nee, inderdaad. Ja, nee.
Ik heb de moeite genomen iets te typen erbij.
Dankjewel voor deze vertaling.
Nee. Woorden die erbij staan geven geen duidelijkheid.
Nee. Zullen we maar gewoon voorlezen dan? Ja. Ik heb geen laptop voor.
Nee, Wietse heeft wel echt zijn best gedaan. Dankjewel daarvoor. Nee, maar deze snapte ik nog. Meta stopt generatieve AI in WhatsApp. Ze gaan dat testen met een select groepje gebruikers. Kun je
dat is al live
gebruiken?
Dus blijkbaar. Ja. Maar ze kunnen uitrollen naar regio's. Dus wat ze dan vaak doen is naar 1/8 van India of 1/8 van land X. Kunnen ze iets uitrollen om een beetje te testen. Het is niet verstandig om dit in één keer aan te zetten op een maandagochtend. Want wie weet. En het is ook nog cultuurafhankelijk. Dus ze moeten ook nog eens een stukje van Nederland gaan doen op een gegeven moment, et cetera.
Oh, oké, duur nog even.
Nou ja, hoe
wat
wij er dan,
is het?
Ja. Hoe wij er dan dus achterkomen, wij als in lezers op internet, is dat de interface die je bekend voor de meeste mensen is à la ChatGPT. Dat is natuurlijk eigenlijk een chatbot.
Ja.
Nou, die kan je dan natuurlijk heel makkelijk in een chat-app zoals WhatsApp gewoon integreren en een nieuw contact toevoegen. Dat is bijvoorbeeld wat, hoe heet ze ook weer, Snap heeft gedaan. Die heeft Snapchat, heeft een soort synthetische vriend toegevoegd aan alle Snapchat-gebruikers.
Mm-hmm.
Nou, dat zag natuurlijk Meta ook. En over bedrijven die achter bedrijven aanlopen, kunnen ze bij Meta ook wat van. Dus die hebben natuurlijk gedacht van, hey, dat is toch wat Snap doet. Als je dan in WhatsApp iets kan toevoegen, waardoor er in jouw chatlijstje van vrienden ineens een extra iemand bij zit. Namelijk de magische, synthetische, zo heet het dan niet. Hè? Het heet gewoon waarschijnlijk de WhatsApp bot of your new synthetic. Nee, ik weet niet hoe. Ik ben geen branding guy, dat merk je. Ik zou het geen synthetische vriend noemen.
Meta AI.
Heet. Maar ja, oké, okay, Meta AI. En wat hebben ze gedaan? Ze hebben Perplexity nagebouwd. De favoriete app van Alexander. Ik vind hem ook super vet. En het is dus voor Meta een hele logische stap om met hun eigen Llama die ze hebben. Hè, Llama 3, met een paar weken zou die moeten landen. Nou, dan mag je ervan uitgaan dat ze intern Llama 3,5 hebben. Hè, die niet open is. Dat die toegevoegd wordt in WhatsApp. Waardoor ze eigenlijk een touchpoint, oftewel een plek waar mensen kunnen interacteren met Meta's AI, gaan toevoegen aan een van hun platforms. Want die hebben. Dus ze hebben er een hoop, in dit geval WhatsApp, waardoor een hele grote groep, ik weet niet hoeveel WhatsApp-gebruikers er wereldwijd zijn, zal er zijn 2 miljard, even een getal, ja, denk niet dat ik er misschien wel meer, ineens de mogelijkheid hebben om een beetje casual te kunnen kletsen met een AI, die ook ondertussen dingen kan zoeken op internet, recepten kan uitzoeken.
Ja, maar het is mogelijk dus een gigantisch ding, omdat het eigenlijk gewoon ChatGPT in WhatsApp is.
Ja.
Dus je pakt een app die al miljarden mensen gebruiken en doet daar ChatGPT in. Dat verandert alles. Want ja. Niemand, er zijn heel veel mensen, maar heel weinig mensen denken nu iedere dag, ik ga ChatGPT openen. Dat ja. Echt nog maar, ondanks dat wij de hele tijd erover lullen, is het grootste deel van Nederland opent die app nooit.
Nee, ja, ik open het nooit. Alleen op mijn laptop als ik hem al open.
Ja, maar, hoe
maar
vaak
nooit
denk
op
je
mijn telefoon.
Maar hoe vaak in de week denk je dat je ChatGPT gebruikt?
Hoe vaak ik dat doe ja? Momenteel?
Ja.
1 keer in de 2 weken?
Ja, precies. En ik denk dat jij nog bij de groep hoort die het nog het meest gebruikt daarmee.
Ja.
En dat ik denk dat dat alles te maken heeft met of jij jezelf kan aanleren dat wanneer je dat ding überhaupt moet gebruiken en dat je een app gebruikt waar je toch al in zit. En bij WhatsApp wordt het dus gewoon een icoontje boven dat groene plusje als je een nieuw gesprek wil starten, rechts onderin, zeg maar. Oh, dat is op Android. Ik weet niet hoe... dat is op iOS ook zo. Dat is een vierkantje. Groen vierkantje met een nieuw bericht. Komt daarboven, komt zweven een AI-icoontje en daar druk je op. En dan kun je dus met de ChatGPT van Meta praten die hetzelfde kan. En dat is mogelijk nog wel een groot ding. Het begint dan met recepten opzoeken en nieuws vragen en gewoon allemaal standaard dingetjes. Maar het is een kwestie van tijd voordat het dan ook, weet ik veel, een groepsgesprek kan samenvatten. Mm-hmm. Zo van kinderen tegenwoordig in groep 8 van de basisschool. Als je dan 's ochtends wakker wordt, dan staan er 2000 nieuwe berichten voor je klaar in de klassengroeps-app. Nou, dan heb je AI om dat voor je samen te vatten in zegpunten.
Ja, dus dan zeg je gewoon...
Ricardo zegt dat Sascha niet aardig.
Weet je wel, breng me even op de hoogte van waar het in deze groep staat sindsdien. Maar ook, en dat is dus zo sneaky hieraan eigenlijk, is dat wat je ziet met die Everything-apps in Azië vooral, waar één app eigenlijk binnen die app gaan mensen alles doen. Dingen kopen, muziek luisteren, muziek maken. Allemaal binnen één app in plaats van losse apps.
Ja.
Waardoor ieder appje heeft een soort van neiging om het alles appje te willen worden. Want dan zitten er meer ogen op dat appje de hele dag. En wat eigenlijk Meta nu gaat doen, is dus jou nog veel langer in WhatsApp houden. Want als je in die WhatsApp ding dan liedjes kan creëren en misschien wel video's kan kijken, ja, dan is het eigenlijk de Google zoek app, alleen dan Meta in WhatsApp. En dan kunnen ze net zo goed ook in Instagram bouwen. Want hun maakt het niet zoveel uit hoe je bij hun komt, als je daar maar blijft.
Als je blijft, ja, de strijd om de aandacht. Ja. Daar maak je wel een flinke slag in op deze manier natuurlijk.
Ja, en het is dus niet een gerucht of zo. We hebben gewoon screenshots van de integratie in WhatsApp. Want ze zijn het zachtjes een beetje aan het testen.
Ja, de baas van Perplexity, Aravind Srinivas, die heeft het ook gezien. En die zegt op Twitter, honored and proud of our designers.
Ja,
want
precies.
Het lijkt sprekend.
Het is dus echt een kopie. Ja. Het is schaamteloos. Het startscherm zijn van die voorbeeldzinnetjes waarmee je kan gaan zoeken. En dat inderdaad gewoon 1-op-1 overgenomen. Ja. Stoute Mark Zuckerberg.
Schande. Goed, een volgend linkje, Wietse. We gaan nog even door. Poe.com, P-O-E.com.
Ik weet niet hoe je het uit moet spreken. We gaan voor Poe, toch? Dat klinkt gewoon gezellig.
Ja, Poe is sowieso
Net
Poe.
Zoals Edgar Allan.
Ja, helemaal
Poe.com. En daar staat bij werken met verschillende gesloten modellen tegelijk. Klopt.
Nou,
en
bij
ChatGPT.
Ik krijg van vaak de vraag van mensen dat ze zeggen, niet op straat of zo, maar wel van, joh, jij hebt het heel tijd over Gemini en Claude en al dat soort dingen. Waar kan ik dit testen? En dan zeg ik, nou, dat moet je een beetje googlen. Ja, maar dan kan ik niet aanmelden. Ja, moet je even een VPN installeren. Gewoon heel veel mensen raak je dan kwijt.
Yeah.
Inclusief mijzelf, want ik ben ook hartstikke lui. Maar ik zat laatst dat ik dacht, ik wil even gaan programmeren samen met Claude Opus, want dat schijnt allemaal zo bruut te zijn. En ik wil die 1 miljoen context window in Gemini 1.5 Pro testen. Maar niet geen zin om al die accounts aan te maken, als ik ze al aan mag maken.
Yeah.
Dus toen dacht ik, ik ga even zoeken, heel klassiek op Google, weten jullie nog, de zoekmachine naar. Ik wil een soort, ik heb nou lopen pielen, joh. Ik zo multi-GPT, super app of zo. Ik kon gewoon niks vinden.
Ja.
Echt, het waren mijn zoekweries waren gewoon ook niet zo heel goed, denk
ik. Want jij dacht eigenlijk, dit moet bestaan.
Ja, ik wil gewoon een ding waar ik dan aan de zijkant allemaal je kantjes heb en gewoon kan wisselen zo. Claude, Gemini, OpenAI, klik. En dit bestaat wel voor open taalmodellen. Hè, alle dingen die je zelf kan downloaden. We hebben het wel eens over LM Studio gehad en ik heb nu gelinkt naar Open Web UI. Kan je spelen met allerlei modellen die je zelf installeert. Maar heel veel mensen die dit luisteren hebben of de machine niet, of helemaal geen zin, of de kennis niet om dit thuis te gaan installeren. Waar je mee wil spelen zijn de echte bleeding edge modellen, die allemaal nog achter een paywall zitten. Nou, wat heeft Poe gedaan? Van Quora. Die hebben eigenlijk abonnementjes genomen op allemaal. En jij neemt dan 1 abonnement bij hun. Voor mij €22 per maand. Ik zou het gewoon een maandje testen. En dan kan je eigenlijk alle verschillende betaalde modellen naast elkaar gebruiken en testen.
Ja.
En dat vind ik ook op mobiel. Het is best wel prima.
Dat is ideaal.
Het is best wel chill.
Het is ook, ik heb bijna iets van, waar heb ik dit eerder gehoord? Ik kijk even Alexander.
Ja, dat was een goed punt. Maar wat kost dit?
€22 per maand.
Okay, dus
maar het is een beetje sneaky, want dan zou je denken van, oh, dat is chill. Dan krijg je gewoon toegang tot 3 dingen minimaal. Yeah. En want
al die dingen los kosten €20.
Ja, en trouwens, het merendeel van de open modellen, de Mistrals, al die anderen, zitten er ook allemaal nog in. Die kan je ook allemaal testen. Mm-hmm.
Maar
chill.
Dit is toch een soort blendel voor modellen?
Ja,
blendel voor taalmodellen. Er is dus een maar. Want ze werken met compute points. Ik moest wel een beetje lachen. Dat ik dacht, oh, wat grappig. Want als jij dus als je inference doet, wat eigenlijk het proces is om, als je praat met ChatGPT, dan doet die inference en dan komt daar een antwoord uit. En dat kost GPU-kracht, oftewel energie, oftewel geld. Dat kunnen ze niet onbeperkt aanbieden. Wat ze doen, is jou voor mij voor €22 per maand krijg je 1 miljoen of zo. Tokens, points, whatever.
En je aantal vragen die je kan stellen gaan op.
Ja, en
als je heel veel, als je een heel boek erin gooit.
Nee, gaat, niet zo gedaan. Heel,
okay.
dus een beetje, dat was eerlijker geweest wat jij nu zegt. Wat ze doen, want ik zat dus rond te klikken. Ik denk, oké, ik wil hebben Gemini 1.5 Pro met een 1 miljoen token window.
Ja.
En dan kan er namelijk een boek in.
Ja.
Super vet.
Ja.
En dan staat erbij, iedere vraag die je stelt aan dit model, 3000 punten.
Oh, het ene model is duurder dan het andere
Ja, maar
model.
Een korte vraag of een lange vraag doet
maakt
niet
uit.
Dus je kan beter een boek per vraag doen als je echt value for money wil hebben.
Ja,
maar kan je zeg maar gewoon een normaal gebruik? Of moet je heel erg jezelf gaan zitten beperken hoeveel vragen je kan stellen?
Nee, de interface is helemaal ChatGPT. 3000, ja, dan moet je 1 miljoen gedeeld door 3000 per maand. Je moet wel een beetje rustig aan doen. Ik heb een beetje lopen pielen. Op een gegeven moment was ik de stress wel kwijt. Want ik wil gewoon een beetje samen programmeren. En ik ben dus vooral
een goede tip.
Maar ik heb het dus, dat is ook nog het suf is. Ik heb het dus niet gevonden. Ik heb niet kunnen googlen hierop uiteindelijk.
Nee.
Ik zat op een gegeven moment gewoon te denken, er was ooit zo'n ding met iets met poe. En volgens mij beloofde die dit ooit. Maar destijds zag ik niet echt het nut ervan. Want ik dacht, ik wil alleen met ChatGPT praten.
Maar ik heb een vraag hierover. Je kunt dan niet custom instructions. Dus dat is dat je in ChatGPT kun je bijvoorbeeld meegeven wie je bent of hoe je wil dat ding op je reageert. Ik word altijd gek van ChatGPT dat hij zoveel ouwe hoert rondom het antwoord.
Mm-hmm.
Dat hij eerst zegt, wat een interessante vraag.
Ja.
Ik wil dat hij dat niet doet. Dus ik heb dan dat ding verteld in de custom instruction, dat hij daar moet kappen. Gewoon antwoord geven op de vraag. Klaar. Maar kan dat, en GPT's, de GPT store in ChatGPT, waarin je dus kan instellen hoe dat ding zich moet gedragen per vraag die je stelt. Ik heb bijvoorbeeld een ding, dan maak ik een foto van een recept en dan haalt hij daar de kilocalorieën en alle macro's uit. Dat vind ik leuk om te weten. Dus dan maakt hij een keurig lijstje. Nou, dat soort dingetjes kun je met ChatGPT, als je de eigen client hebt, wel. Maar kan dat ook met Poe?
Nou, voor zover ik weet, ja. Want wat je doet, en dat is eigenlijk nog een beetje omslachtig, is je creëert je eigen chat. chatbot. En dan zegt hij, oké, op welk model draait deze bot? En dan zeg je Claude Opus. En dan heb je nog allemaal dingen die je kan instellen. En dan zeg je klik en dan heb jij je eigen bot. En daaronder zit ook de system card.
Je kan die system card per bot instellen.
Ja,
dus
super
ik kan
vet,
zeggen, ik wil een ChatGPT bot met deze custom card. En ik wil nog een ChatGPT bot, maar met een andere.
Ja, dus dat is eigenlijk ook wel weer best wel vet.
Ja.
Alleen ik merkte dus dat, want...
Een warme aanbeveling.
Nou, er zullen mensen zijn die luisteren die denken van... joh, even voor de luisteraars. Je kunt dus nu... ik heb bijvoorbeeld een abonnement bij OpenAI op ChatGPT. $20 per maand, zodat ik ChatGPT 4 kan gebruiken als het werkt. Want het is best wel druk soms. Maar wat je ook kan doen als ontwikkelaar... zeggen, nee, ik neem een pay-as-you-go. Ik voer mijn creditcard in en ik ga gewoon praten via hun API. Dan heb je natuurlijk weer mensen die een stukje software hebben gemaakt... die eruit zien als ChatGPT en dan betaal je alleen voor wat je gebruikt. Dus dan is het maar $2 of $3 per maand. Best wel slim, alleen iets ruiger. In die wereld hadden dus mensen al voor elkaar van... ik neem overal abonnementen, overal voer ik mijn creditcard in. Die voeg ik in één app samen en dan kan ik overal mee kletsen.
Ja, om de analogie af te maken met Blendl... er is dus een daadwerkelijk een betaal per artikel model bij ChatGPT. En er is een Blendl premium abonnement... waar je onbeperkt, maar dan niet helemaal onbeperkt... kan lezen.
Ja.
Je kan dus kiezen uit allebei de modellen. Maar de meeste mensen komen alleen maar in aanraking... met het abonnementsmodel. Want dat is wat je krijgt als je de app neemt.
Mm-hmm.
Maar er is dus ook een betaal per artikel, betaal per query model. En daar heeft Wietse het over. En dat gebruiken zij voor dit ding.
Zij hebben dat er weer achter zitten.
Ja.
Natuurlijk. En dan hopen ze natuurlijk dat net als bij de fitnessschool... dat jij die €22 per maand betaalt en
het
niet gaat gebruiken.
Ja.
Dat is het idee. Maar even om het strikter omheen te doen. Waarom ik dit zeg is omdat ik gewoon veel de vraag krijg. Ik heb dan op een gegeven moment een groep mensen overtuigd... op straat vanaf een kistje sta ik dat te schreeuwen. Van, je moet de betaalde versie van ChatGPT 10 keer proberen... want jullie testen heel dat die stomme gratis en dan zeg je dat het niet werkt.
Ja.
En dan krijg ik vaak een berichtje van mensen. Nou, ik heb het vaak 1 op de 4. Joh, ik heb eens een keer betaald. Nu loop ik tegen het limiet aan dat mijn gesprek te lang is. Dat is een soort enthousiasme. Mensen beginnen gewoon hele lange gesprekken.
Ja.
Dan stuur ik een artikel terug van dit is een context window. Zo werkt het allemaal. En dan link ik ook meteen, kijk, er zijn al chatbots waar je veel langere gesprekken mee kan voeren en jouw boek in kan plakken. Maar dan moeten ze dus weer naar een website weer aanmelden. Nou, dat is dus op deze manier
opgelost.
Nou, ik vind het handig. 22.
En niet te veel doen. Dat voelt een beetje gek. Maar goed, 1 miljoen punten heb je.
Ja.
Een soort loodjes.
Ik ben altijd blij met dit soort dingen die het leven toch echt een stukje makkelijker maken voor mocht je dit nou echt dagelijks willen gebruiken. Dus ik ben hartstikke blij voor jullie in ieder geval. En misschien voor mezelf.
Wij zijn toch een soort van... Er loopt zo'n gast op Amsterdam Centraal, die noemt zichzelf de UFO-piloot.
Wat?
Soms heb die zegt, ik ben een UFO-piloot. En dan gaat hij gewoon dingen grippen. Soms heb ik wel een beetje idee, als ik zo met jou praat.
Dat jij dat bent.
Is een UFO-piloot.
Ja, dankjewel.
Maar ze vindt het heel leuk voor ons, hoor.
Ja,
dat is goed.
Ik ben heel blij voor jullie.
Nou, wat moeten zij toevoegen aan Po?
Voordat jij het gaat gebruiken, Milou.
Ja.
Nee, dan moet eerst iets... Nee, maar dan moet... Kijk, ik denk dat gebruiksvriendelijk als vak is, als ik het zo hoor.
Ja, het is gewoon zoals ChatGPT, maar met een... je moet iets meer knopjes inklikken, maar de interface is nagenoeg gelijk.
Ik denk niet dat mijn werkzaamheden op dit moment roepen om dat soort oplossingen. Dus ik zou ander werk moeten krijgen, denk ik, voordat ik...
Nou, dan, hier helemaal niet.
Nee, ik zou je nog uit willen dagen dan om even die €22 neer te leggen.
Ik noem één ding waar ik het voor zou kunnen gebruiken.
Gewoon tekst schrijven. Jij schrijft toch draaiboeken? Jij schrijft toch teksten? Je bent toch de hele tijd teksten voor mensen aan het schrijven?
Ja,
nou, Milou, ik denk als je jezelf dwingt om minimaal 2 uur teksten te schrijven met dat ding... dan ga je daarna het niet meer één keer per week nog maar gebruiken.
Okay.
Dat wed ik echt. Dat wil ik echt met jou verwedden.
Oké, nou goed.
En ik denk dat voor
doen.
Iedereen die dit luistert, dat geldt hoor.
Mm-hmm.
Die denkt, ja, voor mijn werk... Kijk, of als jij bouwvakker bent, dan begrijp ik het. Maar als jij onder een systeemplafond werkt... er is geen scenario waarin het niet zinnig is om het elke dag te gebruiken.
En dan ook nog eens, omdat het binnen die pool dus kan. En nu ik heb geen affiliate codes, helaas. Ik plug dit gewoon even. Het is het enige wat ik heb gevonden. Als er luisteraars zijn die zeggen... dude, het is echt apps, jongen. Daar kan je dingen mee. We horen het graag. Dan pluggen we die de volgende keer. Dit is hoe ver ik ben gekomen. Wat heel tof is als jij dan een vraag hebt... over iets wat je zelf geschreven hebt, bijvoorbeeld... dan vraag je het eerst aan Opus, dat is hun allerbruutste model. En dan switch je daarna terug naar de middelste, waar ik de naam niet van weet. En dan heb je nog Haiku, wat voor mij hun kleinste dingetje is.
Ja.
Dan kan je ook een beetje een gevoel krijgen van, wat grappig. Wat gebeurt er dus als ik kleinere modellen ga kiezen? En wat verandert er dan in kwaliteit? En wat zit er dan straks na Opus, zeg maar, intuïtief? Zou ik bedoel? Van, als dit zo slim is en dit zo dom, wat is dan straks daarna?
Je kan de ontwikkeling inschatten, inderdaad. Kun je een beetje in de toekomst kijken.
Ja.
Nou jongens, misschien verras ik jullie wel volgende aflevering.
Ja.
Nog even één ding... We hadden het al even over dat stemmen dus gekloond kunnen worden. Of dat je kan met die muziek. Marco Borsato hebben we straks misschien binnenkort niet meer nodig. Want dan hebben we een nep Marco Borsato. Dat stemmen klonen is dus een ding. En het is nu, ja, primeurtje van Nederlandse bodem. Voor het eerst in een podcast gebruikt. Bij een podcast. En dan moet ik het even uitleggen. Het gaat over, nou, jullie kennen Siewert van Linden, denk ik wel. Jij volgens mij een papierversnipperaar.
Ik heb er wel eens van gehoord.
Ja. Groot interview met hem in het FD afgelopen weekend. En je denkt van, ja, die hele mondkapjesaffaire, dat is uniek. Dit is bizar dat dit heeft kunnen gebeuren. Belachelijk. Nou, dat valt best wel mee, want er zijn allemaal andere Europese landen die hebben met, ja, ook met een eigen Siewert te kampen gehad.
Ieder land zijn eigen Siewert.
Ja, er zijn allerlei Europese mondkapjesaffaires geweest. Ja. En onze vrienden van Dag en Nacht Media, die hebben een podcast daarover gemaakt. De mondkapjesmiljonairs. En zij zijn daarvoor, ja, Europese onderzoeksjournalisten gaan interviewen. En dat hebben ze opgenomen.
Oh, wat vet, ik dacht wel dat het alleen over de Nederlandse context ging.
Nee, echt juist
niet.
Oh, wat goed.
En ze hebben dus die buitenlandse, die spreken geen Nederlands. Dus ze hebben die stemmen gekloond.
Van de Italiaanse onderzoeksjournalist.
Ja,
met
de Britse. En goed, dat weet ik niet precies. Dit details.
Wat is dit nou?
Wat doet dat ertoe?
Ik neem aan van wel. En dan hebben ze dus vertaald en hebben ze die gekloonde stemmen het Nederlandse verhaal laten vertellen. Nou, en Timo Harmelink die legt even uit hoe ze dat precies gedaan hebben.
Hey Alexander en Wietse. Voor de podcast De Mondkapjesmiljonairs hebben wij het programma 11 Labs gebruikt. En hoe we dat gedaan hebben, we hebben onderzoeksjournalisten geïnterviewd door heel Europa. En die interviews hebben we getranscribeerd en in een script gezet. En tegelijkertijd hebben we ook 5 minuten van die audio in 11 Labs geüpload. Waardoor je die stem kan klonen, of zij klonen die stem voor je. En wat je dan kan doen is in een tekstvak eigenlijk intypen wat je wil dat die persoon zegt. Dus je kan in principe die persoon alles laten zeggen wat je wil, wat vet is, maar ook doodeng tegelijkertijd. En dat was ook een beetje een probleem waar we tegenaan liepen in deze podcast. Van, het is heel verleidelijk om misschien wat woorden om te draaien, zodat de zin beter loopt, of punten van komma te veranderen en, nou ja, misschien nog wel andere dingen te gaan doen. Maar we hebben uiteindelijk gekozen om eigenlijk gewoon zo dicht mogelijk bij die persoon te blijven en dan lopen zinnen maar niet lekker. Maar dan heb je tenminste niks veranderd in wat ze hebben gezegd. En een ander dingetje is natuurlijk altijd wat blijft, is zodra die journalist een beetje emotie tonen en je wilde dat ook vertalen naar het Nederlands, dan werd het een beetje computerig en geloofde hij het allemaal niet heel erg meer. Maar voor de rest werkt het goed. Ik heb 2 fragmenten meegenomen van de Guardian-journalist David Cohn die we gesproken hebben. Eerst in het Engels en daarna in het Nederlands.
So, the government is being deluged with offers from people who say that they can supply PPE because we're desperate for PPE. And I can see genuinely thousands and thousands of people were probably deluging the government with offers. So they did need a way to prioritize. De overheid werd dus overspoeld met aanbiedingen van mensen die zeiden dat ze mondkapjes konden leveren. En ik denk echt dat er waarschijnlijk duizenden en duizenden mensen waren met een aanbod. Dus ze hadden een manier nodig om prioriteit te geven aan de goede voorstellen.
Dat is hier misschien nog wel het leukste aan.
Ja, dit is juist nice.
Je hoort dat het een Brit is. Ja. Maar is dat expres gegaan, denk je?
Nee. Hoe doe je expres?
Nou, dat ze dat hebben gezegd van doe in Nederland, maar wel met een beetje een Brits accent.
Ik durf wel te zeggen dat dit gewoon is wat gebeurt. Omdat het schijnt door. Net als dat het voor een Brit die naar Nederland verhuist en 5 jaar later de taal op die manier beheerst, wat heel knap zou zijn. Dan krijg je dan schijnt het door. Ik vind dat het een enorme charme heeft.
Ja,
hier werkt het juist goed.
Ja.
Ik vind het echt heel grappig.
Ja. Hoor je dat nog een beetje?
Ik had dus die toen dit voor het eerst gebeurde met die Poetin die geïnterviewd werd door Tucker Carlson, weet je wel, dat interview van onnavolgbaar gesprek tussen die twee. Zat ik te kijken naar de 11 Labs vertaling van dat gesprek. Dus Poetin niet in het Russisch, maar Poetin in het Engels. Met die mondbeweging aangepast. En wat er bij mij gebeurde, ik ga nu iets toegeven wat nou ja, laten we zeggen wat opvallend is. Is dat ik meer sympathie voor Poetin kreeg.
Oh.
Ik merk, ik heb het gezegd.
Hoe komt dat, denk je?
Nou, omdat het dus, als je hem ziet praten in het Russisch en dan lees je de ondertiteling, dan voelt het dus, ja, dat schept afstand. En om hem opeens te horen in een taal die ik zelf ook spreek, maakt het veel makkelijker om empathie ervoor op te brengen.
Mm-hmm.
En toen, ja, toen dacht ik, hoe lang zal dit gaan? Dus nu podcast en dit is experiment. Maar hoe lang gaat dit duren voordat we dit in het journaal krijgen? Hè? Dat je iets kan zien in het Nederlands in plaats van met ondertiteling. Helemaal als een taal die je zelf niet spreekt. Ik zou dat zelf heel prettig vinden.
Ja, ik zit ook te denken dat in dat opzicht, dat is wel een uitdaging dat als je het even, ik maak het weer even groter hoor. Maar wat je natuurlijk in mixed reality kan, Vision Pro, skibril, je zit ineens in een virtuele wereld. Dan kan je daar mensen representeren op een hele andere manier. Apple doet dat nu zo dicht mogelijk bij jou. Hè? Dus met hun persona's heten ze volgens mij. Is trouwens een update van, ga dat checken op YouTube, persona's 1.1. Het ziet er veel vetter uit ineens. Want de eerste versie van persona's was een soort shitty computer game. Nu is het al iets dichter bij mensen. En dus dan zie ik jou, Milou, in een virtuele wereld. Waarom dat jij jezelf gescand hebt, ik jou kan aankijken en je ogen worden ook nog eens in de gaten gehouden. Dus als je knippert, dan zie ik dat.
Ja.
En dan zitten wij hier zoals ik jou nu aankijk, maar dan in virtual reality.
Ja, ja, ja.
Als een soort game character, zeg voor de duidelijkheid.
Ja.
Maar dan zou je natuurlijk kunnen zeggen, wat gebeurt er als Wietse niet alleen maar, stel ik ben eigenlijk Duits, dan ga ik ineens Nederlands spreken, terwijl jij me al jaren als Duitser kent. En ik kan ook mijn uiterlijk veranderen. En dan kijken wat dat met je empathie doet. Hè? Dus dat er misschien mensen zijn waar je heel moeilijk empathie voor hebt kunnen voelen.
Ja, zoals
die ineens, je moedertong gaan spreken. En ineens het uiterlijk heb iemand bijvoorbeeld van iemand die je kent. Want ik vind het wel een soort van uitdaging om dan te kijken.
Ja,
van,
wat als Frans Bauer wat zien we eruit te zien als Frans Bauer en je laat hem dezelfde dingen zeggen.
Ik denk dat niet eens een hele grote stap is trouwens. Een paar kilo. Dan ben je er.
In een van mijn in een van mijn favoriete films Contact dan aan het ga ik spoilerhorn piep 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 aan het einde van de film. Ik weet niet of jullie mooit gaan kijken.
Ja, dat wil ik eigenlijk helemaal niet weten. Ik
kappen nou man, weet je hoe oud die film is?
Ja, maar
echt niet. Oké, daar hou ik mijn mond. Ga ik niet doen.
Oké, goed zo.
Die heeft gezien weet wat. Toch al wat
ik weer tijd. Ja. Milou wil toch door.
Ja, ik wil toch al door inderdaad.
Als ik een spoiler, als ik een spoilerhorn doe, is het gewoon skip het maar.
Ja, precies.
Skiphorn.
We gaan eruit. Straks hebben we het nog over het probleem van een BN'er. Namelijk, hoe vind je nou eigenlijk een goed hotel in een verre stad waar je nog nooit bent geweest? Hoe weet je of dat leuk is? Daar gaan we iemand hopelijk bij helpen, jongens.
Met AI.
Met AI, de Technofix. Maar we gaan het eerst hebben over de Humane AI PIN. En dit is dat is weer zo'n gadget. Daar weet jij natuurlijk alles van, Alexander. De Humane AI PIN, neem ons mee.
Het is, ik moet zeggen dat ik dit wel heb gevolgd. Ja, ik kan ook wel toegeven dat ik hem gekocht heb. En dat ik niet helemaal zeker weet of ik nou heel blij ben met die beslissing.
Heb
want
je hem gisteren gekocht?
Kwamen de reviews uit. Ja.
Waar is die dan?
Nou, ik heb hem in bestelling, dus hij komt later deze maand. Maar de reviews.
Moeten we nog even een updateje erop flashen, denk ik, voordat ze hem opsturen.
Ja, de reviews zijn namelijk uitgekomen en die zijn niet heel positief. Nou, misschien eerst wat het is. Het is een broche met een camera erin, een laserstraal, een microfoon, een speaker en een soort van vlakje waar je je vinger op kan leggen. Een soort touchpad, maar dat allemaal in een broche. En wat dat ding doet, is het is een soort ChatGPT-stem, maar dan in die broche. Je hebt dus ook geen telefoon erbij nodig. En met dat ding kan je praten als een assistent waarmee je kan praten. Met de toegevoegde waarde dat hij luistert naar wat je zegt en dat hij kan terugpraten in plaats van tekst. Maar ook dat hij kan zien wat jij ziet. Dus je kan bijvoorbeeld vragen, als je je vinger op dat dingetje houdt, dan kun je vragen, wat is het weer? En dan zegt hij dat. En je kan ook vragen, wat zie ik hier? Dus stel je houdt, je staat voor een gebouw en je wil weten welk gebouw het is. Ik noem maar wat. Of wie heeft het gebouw ontworpen? Noem maar een gekke vraag. Dan kan dat ding dus zien wat jij ziet. En dan kan hij dat zeggen. Nou, als je dan in een gebied bent waar het niet chill is om te praten tegen je broche, dan kun je je hand in de lucht houden en projecteert hij met een soort laserstraal. Projecteert
een laserprojector.
Ja.
720p, even voor de duidelijkheid.
Ja, best insane.
Het is een klein beamertje.
Een klein beamertje in je broche, die dan het scherm en dat
echt,
soort verzonnen interface op je hand projecteert. En je kan dan interacteren met dat scherm, want je wil dus niet praten, want anders had je niet je hand in de lucht gehouden. Die kun je mee interacteren, omdat het een soort van icoontjes op je palm projecteert, op je handpalm. En dan kun je je hand bewegen alsof je een glazen bol in je handen hebt. Dus je kan je hand een beetje schuin naar achter bewegen. En dan gaat het icoontje wat meest links schuin naar achter staat, gaat dan aan. Dan doe je je duim en je wijsvinger bij elkaar en dan opent hij dat schermpje. Ja, dus zo kun je dus, als je, dingen wil...
Ja. Ja,
700 euro, Milou.
$700. En als je dus wil lezen wat er op je handpalm staat, dan kun je zo de krant lezen, bij wijze van spreken. De reviews zijn uit van dit ding. En dat is het nieuws deze week, want we wisten al dat het ding eraan zat te komen. Maar het nieuws van deze week is dat het embargo op de reviews is verlopen. En ik heb nog nooit zo overweldigend negatieve reviews over een nieuwe gadget gezien als met deze.
Nou, en dat heb ik ook gezien.
Het is echt heel sad.
Ja, ik dacht ook van, het is toch eigenlijk best wel vet. Gewoon zo'n hele
precies,
nieuwe...
als ik dit zo allemaal vertel, denk je, het is best wel cool.
Ja, en dan is het ook, ja, ik snap als het misschien nog iets niet helemaal werkt of zo, dat je dan denkt van, nou, dan gun ik het nog even... Maar iedereen is gewoon, die maakt met de grond gelijk. Ik heb een fragmentje van een van die hele negatievelingen van The Verge.
Set an alarm for 6 a.m.
The alarm feature is not currently available. Timers will be coming in a future software update.
Email Neli and tell him I'm missing our meeting tomorrow.
The email feature is not currently available.
Navigate me to the nearest coffee shop as long as it's walkable and over 4 stars on Yelp.
Your AI pin doesn't have the capability to provide navigation instructions. You can use a map application on your smartphone to get directions to the Starbucks.
$699 en dat moet dan je smartphone vervangen. Ja. En dan moet je ook nog $24 per maand betalen. En het kan nog geen wekker instellen. Ja, dat was ongeveer de recensie van de reviewer.
Ja, dodelijk, ja.
Ja, ik ben toch een beetje de contrarian nu. Dat is misschien omdat ik gewoon een zwak heb voor underdogs. Maar kijk, ik zit gewoon te kijken naar dit ding. En ik moet eerlijk zeggen, ik ging die eerste review kijken. Ik kijk graag video reviews. En ik ging echt zo zitten van, nou, die gaan we eens even helemaal stuk maken.
Ja, maak het maar kapot.
Ja, dat dacht ik echt. En toen gingen ze het kapot maken. Toen dacht ik, nou, dat is niet.
Ik had precies hetzelfde.
Ja, en ik dacht echt van, nee. Want weet je, daar ga ik weer, maar is de latency, de tijd tussen de vraag en het antwoord, 10 keer te hoog? Ja. Is het op te lossen? Is al opgelost. Kwestie voor hun van
maar
de andere
even voor de record, je stelt dat ding een vraag, dan duurt het dus een volle 13 seconden van pijnlijke stilte
awkward.
Voordat er een antwoord komt. Ja. Dat is niet echt bepaald bruikbaar.
Nee, maar is dat iets, ja, ik ga het nu toch echt doen. Is dit in software op te lossen? Ja, want er zijn inmiddels gewoon chips waardoor het veel sneller is. Grok met een Q, ga dat zien. Dat is niet de grok van X, maar de grok met een Q die blijkbaar dezelfde naam hadden. Die hebben een chip gemaakt, die is gewoon 500 keer zo snel als ChatGPT. En het is er gewoon al, je kan het al testen, het antwoord gewoon meteen. Sterker nog, het begint al te kletsen terwijl jij nu eens klaar bent met typen.
Ja,
jij hebt Hume getest de vorige keer. Dit is eigenlijk al iets wat opgelost is. Ze hebben gewoon niet de juiste deals gesloten.
Ja.
En ze hebben gewoon tijd nodig om het te fixen. Dus stel, ik ga even een versie schetsen van ditzelfde apparaat. Alleen dan de 2.0. En mogelijk al met de volgende software update. Dus Alexander, ik zou niet meteen cancelen. Van je order. Als nou die latency naar 2 seconden gaat. Hè, dus naar een soort natuurlijke. Je drukt erop en je laat je hand los. En 1,5 seconde later begint dat ding in 80% van de gevallen al te praten. Dat lost volgens mij een derde van de problemen op. Want heel veel van de awkwardness. Het voelt gewoon als een hele trage, oude, slechte computer. Dat is gewoon niet relaxed. Dan is het zo dat. Wat ik een nadeel vind nu nog is die interface op je hand is allemaal een beetje knullig. Ik zou zeggen, breng snel de Humane Pin SE uit, hè, de cheap edition.
Zonder laser.
Zonder die laser. Het is gewoon even niet nodig nu nog, zou ik zeggen.
Mm.
Dat is bijna weer een product op zichzelf. Of zo.
Nou, ik vind dat juist wel vet.
Nou ja, maar het idee is ook vet, maar ik vind hem nog niet goed genoeg eigenlijk dat hij nodig is. Dus met goed genoeg bedoel ik nu... Hoe je je hand precies moet houden en hoe je moet draaien. Dit laat je 3 keer op een verjaardag zien. En dan ga je vlug maar weer wat anders doen. En je hebt waarschijnlijk nog een smartphone in je zak. Dus waarom zit je op die slechte beamer op je hand te rommelen? Denk ik dan. Hè?
Ja.
Even vanuitgaan dat je die smartphone nog wel in je zak hebt.
Mm-hmm.
Maar wat ik bijvoorbeeld zie. Alleen al deze feature. Stel je bent blind. En je kan op een knopje drukken en dan zeggen. Wat zie ik nu voor me? En... Technisch, tuurlijk stuurt hij een fotootje naar GPT-4V, is allemaal wel. En dan zegt hij, joh, ik zie dit en dit en dit en dit. Dat is op zichzelf gewoon een heel product. Wat mij betreft hadden ze hem daar nog even bij kunnen houden. Of iemand stelt een vraag aan jou in het Portugees, terwijl jij 2 vingers erop houdt en je laat los. En daarna hoor je die vraag in het Engels. Dit werkt.
Dus je houdt 2 vingers erop en iemand in het Portugees vraagt iets aan je en hij vertaalt dat in het Engels. Echt zoals ons voorspeld werd in het verleden over de toekomst.
De Star Trek communicator uit science fiction is er nu gewoon op een hele ongemakkelijke manier. Want hij is en heel duur en heel langzaam en
werkt. Hij wordt ook heel warm, dus je kan het in de winter gebruiken.
Ik denk dat het serieus gevaarlijk is voor je.
Ja, maar hij zit er bij je borst, toch? Dus als dat heet dingetje...
Ik denk dat ik hem om zou hangen als ketting. Maar
iedereen straks hier, als iedereen gaat zwemmen, een brandvlekje. Ja.
Ik denk dat ik hem om mijn pet zou klippen zo.
Maar dat is wel dat wegnemen van zo'n taalbarrière. Alleen als je alleen dat er al uithaalt, dat gaat voor zoveel mensen zo'n groot verschil maken. Zeker in een wereld waar we steeds meer... buitenlanders klinkt meteen onaardig, maar ik bedoel gewoon mensen uit andere landen tegenkomen.
Ja. Nee, of in de rechtszaal, net zegt, qua empathie.
Bij de dokter.
Je zegt het net nog. En ik denk in dat opzicht... zie het gewoon als de eerste band vanuit een achterwijk in Londen die een nieuw genre introduceert in de muziek. Het klinkt allemaal gewoon helemaal ruk, maar we moeten dat genre, namelijk wearable computing, het feit dat je geen scherm hebt, het feit dat het diepe integratie heeft met wat er nu kan binnen de wereld van taalmodellen, dat je er tegen praat, dat je iemand kan aanblijven kijken terwijl je om informatie vraagt, dat je samen doet. Dit is gewoon echt wat waard. En ik denk als ze deze kerntechnologie pakken, in een Ray-Ban stoppen bij Meta, en dat je gewoon tegen je bril praat. Hè? Gewoon een tof uitziende bril. Gewoon een gave zonnebril. Waar je je vinger op de zijkant kan leggen. En dan alle interacties kan doen. Die je met die AI-pin kan doen. Dan is dit wel een ding.
Ja, want dat is de vraag. Hoe gaat dit eruit? Want dat er een taalmodel de hele tijd in je leven antwoord geeft op vragen. Daar twijfel ik eerlijk gezegd niet zo aan. Maar de vraag is, wat is de uitingsvorm die we gaan gebruiken? Is dat een broche? En dat heeft het voordeel dat je dus een camera hebt die kan kijken naar jouw belevingswereld en iets op je handpalm kan projecteren. Of is dat inderdaad misschien een bril?
Nee, we hebben het toch een keer gehad. De Google Glass.
Ja,
ja nee, ik denk dat Google Glass is een ding wat op een gegeven moment... dat is inmiddels wel 10 jaar geleden of zo. Maar dat had het idee dat er echt iets in je vizier geprojecteerd zou worden. Dus dat jij iets zou zien in de wereld en dat je een soort van schermpje in je rechterbovenhoek had. Maar die Meta-bril, dus dat is een zonnebril die ze samen met Ray-Ban hebben gemaakt. Waar twee cameraatjes in zitten naast je bril, de glazen. En waar een microfoontje in zit. En dus waar je aan de zijkant van de bril op het montuur kan tappen. Om bijvoorbeeld je podcast te gaan luisteren. Nou, ik gebruik dit ding. En de zomer komt eraan, dus ik heb dat ding weer steeds vaker op. Ik luister mijn podcast nu op mijn bril. En dat vind ik super chill.
En by the way, hij is bone conducting. Dus hij zit dus niet in een koptelefoon. Nee, hij stuurt het via trillingen je schedel in.
En je hoort het just in je hoofd.
Dit werkt, hè?
En er zit dus een camera in. Ik maak veel foto's daarmee, videootjes. Oh. En dat vind ik chiller dan een camera erbij pakken in veel gevallen. En er zit dus een spraakassistent in sinds kort. Die is actief in Nederland voor simpele dingen als stuur een WhatsApp naar mijn vriendin en zeg bla bla bla. En dan doet hij dat keurig. En als ik een nieuw WhatsApp krijg, dan hoor ik dat in mijn hoofd.
Ja.
Maar er zit in Amerika is de AI-assistent. En precies wat wij het eerder over gehad hebben, dat Meta AI-ding in WhatsApp, zit dus ook in die bril. Nou, dat is dus praat tegen de bril. En ook die heeft weer een camera die dus de echte wereld kan zien. Waardoor je dus vragen kan stellen over de echte wereld.
Het lijkt me op zich ook praktischer en iets minder gênant. Want als je anders tegen een broche moet praten, die moet hardop terugpraten voordat jij het hoort. Dus dan hoor je opeens allemaal robotstemmen ook op straat. Of moet dat via een oortje?
Nou, wat zij zeggen is dat je een audiobubbel om je heen hebt. En dat andere mensen het niet zo hard horen. Maar je hoort het wel als die human being praat.
Dat denk ik ook.
Maar dat hoor je met die bril ook.
Ja, oké. Maar goed, mensen zijn natuurlijk boos, want het werkt nog niet. Niet zo goed. $700, is dat dan ook niet een beetje... Ja, op zich snap ik wel dat je daar boos over bent.
Kijk, het soort van... het is zo'n beetje zo zuurig hè, allemaal. Als je die reviews... Het is allemaal heel zuur. En blijkbaar is het cool om een soort van... Kijk, als jij in zo'n community van reviewers zit... en jij bent de enige die zegt... ik vind hem eigenlijk wel heel tof. Dus dat is best wel stoer, zeg maar. Dat is moeilijk. Ik zeg niet dat wij hier stoer zijn. Maar ik vind hem dus gewoon wel tof.
Ja.
Alleen niet zoals hij er nu staat. Ik bedoel, tuurlijk. De prijs voor zo'n apparaat als dit... zonder die beamer is gewoon maximaal €100. Dat is waar je het voor weg gaat zetten in de markt. Anders lukt dat gewoon niet. Want mensen moeten het wel een beetje kunnen kopen. Als je dat al hebt liggen. Dan moet daar qua maandabonnement... nou misschien €1 maximaal.
Ja, mensen betalen... wat is het voor een Apple Watch? €300 zoveel euro.
Mee eens, maar je moet wel mensen soort van uitnodigen... om ergens in te komen. En dit kan... een groot deel van deze functionaliteit kan toegevoegd worden aan de Apple Watch. Hè? Dus het moet wel iets zijn wat het op die manier...
beter maakt.
Ja, en ik denk zelf dat als je kijkt naar al deze apparaten... Alexander en ik stonden veel te vroeg al in de rij voor het idee van een PDA toen nog, een pocket PC. Dat was echt een apparaatje. Nou, dan moest je dan synken met een kabel en er zat een soort pennetje bij. En dat, nou goed, het was een tijd dat Alexander en ik allebei PDA's hadden toen dat nog niet, toen een smartphone nog niet bestond, toch?
Ja, ja.
En toen Coolblue nog PDAshop.nl waren. Zij zijn ooit begonnen met PDA's, omdat ze ook door hadden, dit is een ding. Maar het duurde best wel lang voordat het een ding was, als in dat de rest van mijn familie een PDA had, wat inmiddels een iPhone of een andere smartphone heet. We zitten nu op deze wearables, zoals die categorie heet, dus de brilletjes en de brosjes, et cetera, in die PDA-tijd. Het is hem gewoon nog niet helemaal, maar Alexander en ik voelen allebei aan ons water, omdat we hem al willen hebben op een bepaalde manier en zo gek zijn om hem zelfs al te gaan bestellen.
Ja.
Want dit is wel een categorie van een manier van omgaan met technologie die potentie heeft. En dit is een poging die te duur, te traag en zoals veel van die dingen te veel features heeft. Want ze zijn nog aan het zoeken. Maar dan nog, ja, ik na al die video's ben ik niet per se minder enthousiast geworden. Sterker nog, ik voel dus van shit, ik wil eigenlijk wel dat dit op een of andere manier gaat werken.
Mm. Misschien zijn, ja, dat het grote publiek is gewoon misschien ook wel een beetje verwend geraakt. We zijn gewoon gewend. Wat er komt, dat doet het. En dat doet het goed. En daar moeten we allemaal van onder de indruk zijn. En dan, ja, krijg je al die mensen die hierop springen en het gaan reviewen. Die zeggen van ja, nou, dit werkt eigenlijk nog allemaal niet. Maar gewoon de echte diehard nerds, die zijn wel enthousiast. Want die denken gewoon vet, weer een nieuw gadget.
Ja, en ze hebben het ook wel oversold hoor. Dus dit ja? bedrijf ja, heeft ja, ook wel echt gehyped.
En gewoon een Segway.
En nu komt dat ding uit en denken mensen, ja, je belooft het allemaal. Maar je kan niet eens een wekker instellen, vriend. Hij kan niet eens een e-mailtje sturen.
Nee.
Dus ja, dan is het ook niet zo gek dat je de deksel op je neus krijgt. Misschien was het dus waar wat Wietse zegt, dat het gewoon simpeler moet zijn. Gewoon een cameraatje en zeg wat ik zie. Dat het dan was. Dat is ook de tactiek die nu Limitless kiest. Dat is een bedrijf wat hiervoor een app maakte voor je Mac. Waarmee je dus je Mac de hele tijd opneemt. Zodat je een oneindig geheugen hebt op je computer. Dus dan kun je dus terug in als je zegt, ik heb ooit een mail gestuurd naar Sietse. Ik weet alleen niet of dat via e-mail was of via WhatsApp. Dan kun je dus Sietse invoeren in die app. En dan zoekt hij dus terug naar het moment in de tijd. En dan zie je dus je scherm van dat moment in de tijd. Dus heb je een oneindig geheugen van wat je doet op je computer. Nou, zij hebben dat idee doorgetrokken naar een broche van $100. Dus een stuk goedkoper. Die heet de Limitless Pendant, als ik het goed heb. En dit is dus een microfoon zonder scherm en zonder projectie en zonder dat die actief kan, zonder dat die vragen kan beantwoorden over andere dingen dan gewoon welke gesprekken heb jij gevoerd. Dus dit is een microfoon die houdt de hele tijd, neemt die op wat jij zegt en dan kun je dus terugzoeken in alles wat jij gezegd hebt. De soort van, het klinkt gelijk heel eng. Maar ze hebben dus als privacy feature ingebouwd dat ze alleen maar stemmen, dat je alleen maar transcripties kan krijgen van stemmen die oké hebben gegeven dat ze opgenomen worden. Yeah. Dus als ik een gesprek met jou voer, Milou, dan heb ik dus consent gegeven aan het ding. Dus alles wat ik zeg, slaat dat ding op, transcribeert hij en kan ik terugzoeken. Maar als jij iets zegt, dan zegt dat ding, Milou heeft geen consent gegeven. En pas vanaf het moment dat jij expliciet zegt, het is oké dat je mij opneemt en dat je me transcribeert. Als een soort van robots onderling die dit dan tegen elkaar gaan zeggen.
Ja.
Pas dan kan ik zien wat jij allemaal gezegd hebt in gesprekken met mij.
Ja.
En dit is dan hun idee van hoe je een soort van oneindig geheugen gaat krijgen in gesprekken. En dat is met name voor werk natuurlijk.
Nou, maar ook in het huishouden. Schat, wil jij vuilnis even buiten zetten?
Ja.
En dat iemand dan dat vergeet en of het gewoon niet doet. En dat je zegt, ik heb het gezegd.
Ja, het is een actiepunt.
Oh, kijk maar.
Het is een actiepunt. Maar
Lou, wil je ons wat vertellen?
Nee, ik denk dat dit als je in intra-huishoudelijk consent geeft, inderdaad. Dan kan hij ook gelijk met je to-do-list werken. En kan hij dus actiepunt daadwerkelijk op een to-do-list zetten.
Vet.
Zodat het dan niet vergeten wordt. Dus dit is $100. En dat komt eraan in augustus van
maar
dit jaar.
Alles wat je zegt kan wel tegen je gebruikt worden.
Als jij consent hebt gegeven, kan het tegen je gebruikt worden.
En het komt natuurlijk, dat laatste, die feature van het, hè, de spreker eruit halen en alleen mij opslaan, vind ik al super tof. Maar het is natuurlijk wel zo dat de dag dat die pendant op de markt komt, 2 uur daarna kan je naar GitHub gaan. Er staat een linkje. En dan kan je een firmware downloaden die dit hele systeem gewoon uitschakelt. Waardoor iedereen die denkt dat jij dependent om hebt en goed zit, natuurlijk gewoon met iemand praat die de hele dag opneemt. Dus we hebben nog wel wat uitdagingen. Want ook al is het zo dat die vanuit de fabriek alleen jouw stem opneemt, is het natuurlijk een paar klikjes verder, dat die gewoon alle stemmen de hele dag.
Nou, werd het toch nog dystopisch op de balreken. Heel fijn.
Maar goed, je kunt alle memory recorder in je zak doen en jezelf wiretappen de hele dag. Dat kan nu al.
Dus, ja, fair enough.
Dus
ja.
Waar heb ik het eigenlijk over?
Nou ja, die komt niet met actiepunten voor jezelf, maar goed.
Dan moet je nog even...
Dat vind jij het grote nadeel. Meer actiepunten.
Daar sluit ik echt op aan. Maar
ik zou me niet... Even nog als laatste opmerking over. Het zou me niet verbazen als Apple, ik haal ze er weer even bij, op een gegeven moment zegt met een of andere vette naam, ik weet nog niet hoe, maar joh, die Apple Watch van jou die je om hebt, daar zitten al 2 microfoons op of 3 tegenwoordig, geen idee. En je trouwens, je iPhone heeft er ook nog 3. Die stellen we samen als een soort audiobubbel, wat je net zei. Yeah. En de feature die zij nu aanbieden op die pendant gaat Apple ook aanbieden. Maar het wordt ook nog eens allemaal op je toestel gedaan, want in de nieuwe A17 processor, bla bla bla.
On-device compute.
Ja, en on-device compute met die stemmen die worden herkend en dan in de Apple Notes app. We gaan het nou nog een keer meemaken dat het goed wordt. Misschien komt eind van de dag gewoon de actiepunten die je die dag hebt afgesproken in je agenda, de afspraken die je losjes hebt afgesproken. Ik denk dat er heel veel mensen zijn die eerst gaan zeggen eng en daarna het zo aanzetten.
Ja,
ja, het is wel een interessante vraag. Technisch kan het. Dit ligt echt in het verschiet. Ja. Als zo'n klein bedrijfje dit al kan doen voor $100, dan kan Apple het sowieso. Maar gaan ze het doen? En ga jij dat dan als gebruiker doen? En wat vinden we daarvan dat we elkaar de hele tijd aan het opnemen zijn?
Nou ja, ik merk dus nu al in Zoom. Ik vraag dus in Zoom meetings waar ik zit. Kan de, als ik niet de host ben, zeg maar, mag de AI companion aan? Dan moet je vragen. En als er kan iemand hem aanzetten, dan krijgt iedereen in beeld. Zojuist gaat de AI companion aan. Wil je hier nog in blijven? Zo niet, kan je er meteen uitspringen. Dat hebben ze helemaal zo gebouwd. Mm. Omdat ze aanvoelen dat het soort spannend is. Maar
als er een soort camera staat.
Ja, ja, van we gaan nu on the record.
Ja, want mensen worden zich ook bewust van wat ze doen.
Zeker. Maar ik heb dus gemerkt...
Dat dan, maar dan in de kroeg.
Als ik dat heb je een soort van...
Echt leuk.
Kan de AI companion aan.
Even voor duidelijkheid. Ja. Van iedereen consent.
Ja, maar precies dan. Overal moeten we dan consent voor. Ja, dat is een glorieuze toekomst. Ja.
Met alle stemmen die nagemaakt kunnen worden, kan je natuurlijk altijd achteraf zeggen, fake news.
Oh ja, dat was ik niet.
Ah, je hebt plausible deny.
Nou, kijk.
Nou, dat is fijn.
AI levert het probleem en het antwoord. Ja, maar goed. En over problemen oplossen gesproken. We hebben weer een technofix. Ik heb, zoveel mensen, zoveel problemen. Maar met AI zijn natuurlijk alle problemen straks verleden tijd. Want in hun eindeloze wijsheid komen Wietse en Alexander met technologische oplossingen voor praktische problemen. En zo ook nu in de rubriek De Technofix. Deze keer met schrijver Stephanie Hogenberg, bekend van haar boek We Hebben Het Over Je Gehad.
Heel leuk boek.
Heel leuk boek, heb je gelezen?
Zeker.
Leuk. En ook heel goed verkocht, geloof ik.
Heel goed verkocht.
Mag je dat een bestseller noemen? Ik denk
dat
het wel.
Dat mag je zeker een bestseller noemen.
En ze is natuurlijk ook bekend van haar podcast The Shit Show. En dat is weer een van mijn persoonlijke favorieten. Nou goed.
Poki, probleemoplosser, de handige hulplijn voor al uw technofixes met Milou.
Hoi Milou.
Wat is uw probleem?
Nou, wat ik me afvraag is of meer mensen het zo moeilijk vinden om een goed hotel te boeken in een andere stad. Enerzijds omdat je niet altijd weet waar je moet zijn, in welke wijk en wat nou een beetje leuk is. En anderzijds omdat de foto's gewoon toch niet altijd overeenkomen met hoe het in het echt eruit ziet. Vooral in Parijs heb je daar last van. Dus ik vroeg me af, is er niet een mogelijkheid dat je allerlei dingen inspreekt, wensen, en dat het dan even voor je wordt uitgezocht? Dat er gewoon 3 goede hotels uitrollen.
Nou, dit lijkt me ook wel echt handig. Is zoiets er al, Wietse?
Ja, ik zit meteen te denken aan de Browser Company. Hoe heet het ook weer van hun, Alexander? Wat zij doen met de Browser Company?
Ja, Browse for Me.
Ja, en dat is wat je dan doet, is eigenlijk... Ja, je laat dan een AI voor jou een beetje je zoekwerk doen. Dus daar zou je dit soort vragen echt van 3 hotels in Parijs. En dan, ik ga ervan uit dat er ook een icoontje met een microfoontje is, zodat je er tegen kan praten. Want even voor, wat wel belangrijk is, is dat vaak als je tegen taalmodellen praat, zoals een ChatGPT, ik zie veel mensen om me heen die dan bijvoorbeeld vragen gaan stellen, feitelijke vragen of zo. Dat is al niet zo'n heel erg goed idee, want het is eigenlijk geen Wikipedia. Mm-hmm. Het is een patroonherkennende bluffer. Soms een hele goede bluffer. Dus als je dan gaat zeggen, een goed hotel, ja, is ook een beetje tricky. Wat je wel heel goed kan vragen aan een ChatGPT is, wat is nou echt een levende wijk in Parijs? Dat kan je heel goed vragen, omdat er heel veel, als er iemand een keer een boek geschreven heeft over de wijken waar de kunstenaars wonen, dan zit dat daarin. Maar dan is het nog steeds een beetje een combinatie van, want de huidige prijs van een goed hotel wat nu nog geopend is, dat is helemaal geen ChatGPT taak. Of je moet een beetje met Bing gaan combineren of zo.
Nee, dus wijken kan je heel goed vragen. Dan moet je heel goed nadenken over wat jij precies een chille wijk vindt als je op vakantie gaat. Ja. Dus dat is echt even je best doen om dat onder woorden te brengen. Dat ik heb dat laatst toen ik op vakantie ging, ook dat voor het eerst gedaan in Lissabon. En vond ik dat echt lastig om te bedenken. Dat ik dacht, nou, ik wil wel dat er een beetje toeristen zijn, maar ik wil ook wel dat de nieuwe restaurantjes er zitten, maar het moeten niet te veel hipsters zijn. En zo ging ik dus helemaal mijn gedachtegang uitschrijven. Toen kwam die dus keurig met 3 wijken. Ja. Was een leuke vakantie.
Oh, wat goed.
En dan specifieke tips voor hotels. Ja, als je dan eenmaal die wijk hebt, dan kun je echt wel vragen naar wat zijn hotels die, weet ik veel, kleinschalig zijn, of wat dan de naam of de titels zijn die je leuk vindt voor een hotel. Dan komt die echt wel met dingen. Of wat ik ook vraag, is heel gênant dit, maar ik geef dat toch toe. Mm-hmm. Als er een Soho House zou zijn in deze stad, welk hotel komt dan het dichtst in de buurt bij dat ding? Dus je kan ook hotels die je fijn vindt en daar dan een soort van lokale variant, vergelijkbare variant van vragen. Nog 1 tip. Er is een site die heet nomadlist.com. Dan kun je naar steden gaan waar je naartoe gaat. En dan kun je dus in die stad kun je de neighborhoods aanklikken. En dan krijg je een vibe infographic van de stad, waar op een Google Map is geplot wat voor type mensen er wonen. Dus dan is waar de studenten wonen is blauw, waar de toeristen komen is rood, waar de hipsters wonen is groen, waar de rijke mensen wonen is groen, is dan weer een andere kleur, waar de kantoren zitten is blauw. Dus je kan dan met een kaart zien welke gebieden er zijn en dan zitten dan ook tags overheen. Dus ik zit nu naar Haarlem te kijken en dan zie je bijvoorbeeld bakfietsen heel groot staan. Dan weet je dat je dat deel kan vermijden. En dat kun je dus voor alle steden ter wereld doen. Dat is geen AI, maar wel heel erg handig in dit soort gevallen. Yeah.
Nou ja, ik zou dan nog steeds zeggen van, als je de wijk weet, kan je natuurlijk altijd daar nog een koffietentje binnenlopen en dan die vraag daar aan een mens stellen.
Dat vind ik heel eng. Ja, dat vind ik heel eng.
Ga ik dat niet doen hoor.
Nee, ja. Nou, dan kan je misschien met je AI-pin dan.
Ja, jij hebt hem dat voelt veiliger.
Ja.
Wel even consent vragen dan op het opgenomen mag worden. Want keer het
kijk mij niet aan, kijk naar mijn pin.
Nou, oké. Okay. Ik zeg happy holidays jongens allemaal. En daarmee ronden we hem denk ik maar af, Wietse. Wij danken Sam Hengeveld voor de edit. En als je nou een lezing wil over AI van Wietse of Alexander, dan kan dat. Mail ons op lezing@poki.show. Doei!
Doei!
Alexander?
Dag! Tot volgende week, lieve luisteraar.